Goedemorgen, broeders en zusters. Een bijzonder welkom aan de gasten die vanmorgen aanwezig zijn. In deze dienst zal vanmorgen onze eigen predikant, dominee Schoonen, weer voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 121, vers 1. God in ons midden, Heer, wij aanbidden. En we zingen ook vers 4. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 81 en daarvan vers 1 en 2. We zingen opnieuw uit Psalm 81 en dan vers 11 en 12, nadat we geluisterd hebben naar de geboden van God. En die geboden die klinken als volgt. Klinken naar u, naar jou en naar mij vanmorgen. Toen sprak en God spreekt al deze woorden. Hij zegt, ik ben de Heere uw God, jouw God. Ik ben de die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uit dat oude huis, dat oude leven geleid heeft. En u zult daarom geen andere goden, goden met een kleine letter, voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar op een lege manier gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw, eer jouw vader en moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U, jij zult niet doodslaan. U en jij zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft verteld wat bij al die geboden het belangrijkste is. En regels zijn goed en belangrijk, maar als de liefde ontbreekt, nou, dan is het niet meer fijn. Het is niet meer fijn in huis, als het alleen maar om regels draait. Ook niet op school. En dat is ook niet fijn in de kerk. Maar die regels die dienen ergens voor, hè? En laten we dat samen gestalte geven. De Heer Jezus die zei en die riep zijn leerlingen ertoe op. En ook zijn gemeente anno 2022. U zult de Heere, uw God, liefhebben. Met heel uw en met heel jouw hart. Ook met jouw hartje, om het zo maar te zeggen. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je leven is dat. Met heel je verstand, met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult en jij zult je naaste lief hebben. Als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. We willen samen, voordat we de Bijbel openen, bidden tot onze hemelse Vader of Hij ons vanmorgen, vandaag wil aanspreken met zijn woord. Of Hij aanwezig wil zijn, of Hij aanwezig is met zijn woord en geest. Laten we samen bidden. Barmhartig en genadig God, getrouwe God en Vader in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Dank u wel dat u ons vanmorgen samenbrengt in de kerk in Ochten, op deze heerlijke zondagmorgen. En ik denk, heren, dat wij vanmorgen in de kerk allemaal genieten van de verkoeling die heeft plaatsgevonden. Verkoeling in de kerk, verkoeling in huis. En het zijn niet alleen de ouderen die daar ook naar verlangden, maar ook menig jonger mens. Het doet ons allemaal weer goed om ook weer naar school te kunnen, om weer te werken, om ook thuis onze taken op ons te nemen. Heren, dan kunnen we dat veel beter doen, ook met deze temperaturen. En heren, wij danken u ook voor deze heerlijke dag. En we danken u ook voor deze heerlijke zondag. Een zondag waarin wij opnieuw mogen schuilen bij u. Een dag waarin wij opnieuw mogen luisteren, waarop wij opnieuw mogen luisteren naar uw woord, waarop wij mogen samenkomen, waar wij mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. En wat hebben we net ook weer een mooi lied, een mooi psalmlied mogen zingen. Als het gaat over opent uw mond. Heren, dan leven we niet meer in de tijd van de vogeltjes, van de lente die hun mond wijd open doen als ze uit het ei gekomen zijn. Maar we denken er wel aan als we zo'n lied ook zingen. En dan denken we ook aan die oude vogels die ook zo druk bezig zijn. Soms niet eens meer de tijd hebben om zichzelf te verzorgen. Maar druk in de weer om de jongen te voeden. Zo bent u ook, heren, een God die niet sluimert of slaapt. Maar u bent een God, heren, die ook bereid is telkens weer ook uw kinderen te voeden. En het enige wat u van ons vraagt is om te ontvangen. Heren, dat we dat mogen ontdekken, heren, in ons leven. Dat we mogen leven van het ontvangen. En dat we stoppen, heren, met onszelf proberen op een hoger plan te brengen. In de zin van dat we dat zouden doen buiten u om. Dat we uw liefde zouden moeten verdienen of zo. Maar dat we juist leren dat wij, als wij de mond ook leren open doen en leven van ontvangen, dat we dan mogen vernieuwen. Dat ons leven mag veranderen. Dat wij dan mogen leven vanuit uw genade. Heren, wij willen u daarom bidden. Op deze zondag, kom dan in ons midden met uw woord en met uw geest en wees ons genadig. En spreek tot ons allen in de kerk, maar ook tot de mensen thuis. Vandaag, maar misschien ook later, als ze deze dienst zullen volgen. O Heren, ontferm u over een ieder van ons. U ziet hoe het met ons gaat. In vreugde en verdriet. U ziet het ook met ons gaat in ontspanning of misschien wel in een gespannen periode van ons leven. Misschien vakantie gehad, maar eigenlijk nog helemaal op, niet echt uitgerust. En we zien er misschien wel als een berg tegenop om ook weer dat nieuwe seizoen in te gaan. Dat we deze dag mogen ontvangen als een rustmoment. Heer, en u kan het geven in één dag. Wat een hele vakantie, misschien naar Oostenrijk of naar Lesbos of waar we ook geweest zijn, niet heeft kunnen brengen. Heer, kom dan in ons midden met uw woord en geest en geef ons zo uw zegen. Uit genade bidden we het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, ik wil samen met u lezen uit Genesis 37. Genesis. Ik wil vanmorgen beginnen met een prekenserie over het leven van Jozef. Voor de vakantie was ik met de avonddiensten begonnen met een prekenserie over het Bijbelboek Amos. En dat Bijbelboek Amos, dat wil ik zeg maar wat uitsmeren over een wat langere periode. Ik vind dat boek daar ook meer voor geschikt, zo was ik dat ook van plan. Dus daar komen we zeker nog op terug, ook in de diensten. Bijvoorbeeld met een Israëlzondag. Dus we zullen ook de komende periode maanden horen over preken over Amos. Maar Jozef in de morgendiensten En in principe probeer ik dat ook wekelijks te volgen. Laten we nu samen luisteren naar Genesis 37. Genesis 37 vanaf vers 1. Daar luidt het woord van onze God als volgt. Daarboven staat in de herziene Statenvertaling Jozef en zijn broers. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Silpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen, over zijn broers, aan zijn vader over. Israël, dat is Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet Jacob een veelkleurig gewaad voor Jozef maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde en daarom haatten ze hem nog meer. Jozef zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms ons heersen? En daarom haten ze hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Jozef kreeg nog een andere droom en hij vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon en de maan en de sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dit voor een droom die je hebt gehad? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar jou toekomen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen nu samen een kinderlied zingen over Jozef. Jozef zoekt zijn grote broers. Dat kunnen we vinden in de bundel Weerklank, lied 531. En daarvan zingen we. Ik weet niet of het... Mag ik even naar het volgende vers kijken, of ik er nou wel goed op opgegeven. Jozef zoekt zijn grote broers. En het volgende vers is... Ja, helemaal goed. Dus dat is lied 531 en daarvan vers 1 en vers 5. Eigenlijk het begin van Jozefs leven. Jozef zoekt zijn grote broers. We gaan dat nog verder lezen. Alle 10 zijn ze jaloers. Je kent dat lied wel. Maar ook in dat vijfde vers. Hey, dat sluit mooi aan bij het thema nog van de vakantie Bijbelweek. God heeft alles omgekeerd. Nou, daar weten jullie heel veel van. He, dat zien we ook hier weer. Jozef wordt als vorst vereerd. We weten natuurlijk waar het op uitloopt. He? Dat uiteindelijk hij als vorst vereerd gaat worden. Nou, in dit vers al iets van die wonderlijke weg van Jozef. Laten we dat samen zingen, lied 531, 1 en 5. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Even helpen. Ja. Gemeente, hebt u dat ook niet als u die Bijbelse verhalen, die Bijbelse geschiedenissen van Jozef leest, dat je heel vaak toch je tranen niet kan inhouden? Of ben ik de enige die dat heeft? Ik heb dat echt als ik die geschiedenissen lees, ook al wel aan het begin, hè, maar ook later, bepaalde momenten, als ik dat lees. Nou, ik hoop als ik ze hier voorlees, dat ik ze toch kan voorlezen. Het raakt me altijd enorm diep. Het verhaal van Jozef, van zijn broers, van Jacob, van dat hele gezin. En waarom raakt het me zo? Omdat het zo ingrijpend is, hè, wat er gebeurt. Ook intens verdrietig, hè, wat beschreven wordt. Ook al gelijk in dit eerste hoofdstuk. Verdrietig hoe het eraan toe gaat in dat gezin van Jacob. Hebt u dat niet? Als we eerst kijken naar Jacob. Jacob, hè, de zoon van Isaac, de kleinzoon van Abraham. En als we gelijk zien hoe hij met zijn geliefden omgaat, dan denk je van Jacob, hoe kan je dat nou doen? Als we kijken naar zijn voorkeur die hij heeft voor een bepaalde vrouw, Rachel, hoe die toch omgaat met de andere vrouwen die hij heeft, ook de vele vrouwen, dan denk je, in wat voor een setting groeien ook die kinderen op, hè? Die kinderen van Israël, die kinderen van Jacob. Voorkeur voor een bepaalde vrouw, maar dat niet alleen, hij heeft ook voorkeur voor een bepaald kind. Hè? Die eerste in het bijzonder, maar ook die tweede van die vrouw die hij zo lief had. En ook die liefde, die voorkeursliefde, die laat hij ook blijken. Dat hij dat ene kind, Jozef, meer lief heeft dan al die anderen. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? Hoe is het nou mogelijk dat je zelf in je leven in diezelfde fout stapt die je ook zelf in je leven heeft meegemaakt? Want Jacob kende dat toch? Hoe pijnlijk dat was, dat je niet de eerste bent als hij ook keek naar zijn eigen vader Isaac, die zo weg was van Esau en zoveel minder van Jacob. En zijn eigen moeder, Rebecca, die dat ook weer net andersom had. Dan denk je van, je hebt toch gezien wat dat oplevert, wat dat voor brokken geeft in een gezin. En dan zie je dat Jacob gewoon diezelfde fout maakt. Onvoorstelbaar. Voorkeur geeft en de ene meer lief heeft, de ene ook meer voortrekt. Nou, in zo'n gezin groeien ook de broers op. Moet je voorstellen, er zijn nu, wij kennen dat ook, samengestelde gezinnen. En we weten hoe moeilijk dat al kan zijn, een samengesteld gezin. We kennen nu ook gezinnen met pleegkinderen, ook hier, ook in Ochten. Fantastisch dat dat plaatsvindt. En tegelijk weet je ook, hoe pleegkinderen, adoptiekinderen, tegelijk merk je ook dat dat soms ook een extra lastigheid kan geven. Dat dat ook extra vraagt om goede zorg voor onderlinge verhoudingen. Ook in die samengestelde gezinnen. Maar hier vier moeders waren er. Verschillende kinderen, halfbroers. Zo groeit zo'n gezin op. En je zou kunnen zeggen, het is ook geen wonder dat die broers, dat die toch ook zo ook op een bepaald moment ook jaloers raken. Dat die ook vervelend worden in het gezin. Dat ze ook die Jozef ook vervelend gaan behandelen. Dat ze ook niet meer met vrede met hem kunnen spreken. Het is wel te begrijpen, maar ik vind het wel enorm verdrietig. Want dat zijn net zo goed jongens, dat zijn ook net zo goed, ook een meisje die geboren is, dat lezen we ook over in dat gezin, die net zo als u en als jij en als ik ook mensen zijn die snakken naar liefde. Die snakken erna om gezien te worden, om gekend te worden. En denk maar aan uw eigen kinderen en plaats ze maar weer eens even in dat gezin van Jacob. En laat maar uw kinderen nou net de kinderen zijn die dan als het ware niet die voorname plek in hebben. Dan voel je eens even die pijn ook van die broers. Enorm verdrietig. Maar ook Jozef. Ook met betrekking tot Jozef kan ik ook echt verdrietig worden. Maar waarom dan? Jozef die heeft het toch goed? Jozef wordt ervoor getrokken. Hij krijgt een mooi gewaad van zijn vader. Een mooie toekomst is er voor hem. Hij heeft mooie gesprekken met zijn vader. Maar tegelijk zien we juist ook omwille van die positie dat hij voorgetrokken wordt. Zien we toch op een bepaald moment ook dat deze jongen enorm eenzaam wordt in het gezin. Dat die broers hem niet pruimen. Dat die broers hem gewoon uitspugen. En wat die vader doet, die wil dat zijn kind gelukkig is, bewerkt nou juist dat die ene jongen ook zo eenzaam wordt in het gezin. Ook met Jozef heb ik het zo te doen. En je ziet hem als het ware wel vol vuur spreken en de cold boy uithangen. En het lievertje van zijn vader zijn, maar je voelt ook gewoon het verdriet van de eenzaamheid. Nou, zo worden toch kinderen verpest. Zo wordt toch ook een gezin, gaat toch ook helemaal scheef groeien. Gemeente, dit is het gezin wat hier beschreven wordt, aangrijpend toch? Ik vind dat eigenlijk een heel verdrietige beschrijving van dit gezin van Jacob. En je zou kunnen voorstellen dat zo'n gezin ook maar verder ontspoort en verder ontspoort. En je zou kunnen voorstellen dat je hier ook echt brokken van krijgt. En je kreeg er ook echt brokken van. Want we lezen van de wraak van Simeon en Levi. Dat ze op een bepaald moment zich ook in een excess ook uitleven. En ook een aantal mensen vermoorden. Een heel aantal mensen vermoorden uit wraak. Omdat hun zus verkracht is. En we zien het ook in Juda, die op een bepaald moment ook zich wat losmaakt, wil losmaken van de familie. En die er ook op uittrekt en die zich overgeeft aan een hoer, aan Tamar. En later horen we ook, we gaan daar nog wel later een keer bij stilstaan, het grote verhaal daarachter weer. Je ziet een heleboel zaken in dit gezin, dat loopt toch helemaal verkeerd, dat loopt toch helemaal mis. En misschien zijn er wel mensen die zeggen van nou, is toch ook niet gek? Nee, dat is ook niet gek. Het is niet gek dat het helemaal ontspoort in je leven als je zo'n apart gezin opgroeit. In zo'n gebroken gezin opgroeit. Ik vind het wel eens belangrijk om daar de vinger bij te leggen. Om hier niet te rooskleurig over te schrijven. Maar ik vind het tegelijk ook mooi dat wij ook vanmorgen, maar ook de komende periode ook gaan ontdekken hoe je daar nou in je leven mee om mag leren te gaan. Want je kan zo makkelijk als je zo opgroeit in zo'n gezin als slachtoffer gaan leven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als je zo opgroeit, dat je dan in je leven ook zelf iemand wordt die bruut wordt, die zelf ook voorkeur heeft voor de een en de ander laat vallen. Dat je ook in je leven toch een verknipt beeld krijgt van verhoudingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je een slachtoffer bent en dat je dan later ook weer kinderen krijgt, dat je in datzelfde spoor voorgaat. Net zoals Jacob dat doet. Die herhaalt de fouten van Isaac en Jacobs kinderen, die herhalen de fouten. En gemeente, misschien zijn er ook wel vanmorgen mensen in ons midden die zeggen, hey, dat ken ik ook in mijn leven. Ook in mijn leven ken ik dat ik opgroeide in een gezin waarin het niet eerlijk was. Waarin ook het niet gelijke monniken gelijke kappen was. Maar dat bepaalde kinderen werden bevoorrecht. En dat bepaalde kinderen lievertjes waren van vader en moeder en anderen niet. En ik weet ook van die verhoudingen tussen mijn broer en mijn zus. Nou, verhoudingen, die zijn er helemaal niet meer, die zijn stuk. En dat je ook weet van misschien wel een periode in je leven waar je vroeger, die je vroeger hebt beleefd, waar je niet graag meer aan terugdenkt. En gemeente, nu bestaat het gevaar in ons leven dat we dan in ons leven alleen die slachtofferrol op ons nemen. Dat is levensgroot aanwezig. Dat we zelf slachtoffer zijn en daardoor ook verbitterd zijn geraakt. En daardoor ook maar doorgaan om het onze kinderen door te geven. En dat is intens verdrietig. En daarom kan ik eigenlijk dit met droge ogen niet lezen, oprecht, toen ik het ook weer las. Omdat ik weet dat dit niet alleen een verhaal is van het verleden, maar ook een verhaal van het heden. En dat ik ook te vaak ook om me heen zie dat er mensen zijn die ook zo'n houding hebben aangenomen. Ja, maar ze moesten eens weten wat voor opvoeding ik heb gehad. En ze moesten eens weten wat ik heb meegemaakt. En ze leven alleen vanuit die slachtofferrol. En ze maken dezelfde brokken en ze geven het maar door en ze geven het maar door. Intens verdrietig. Het is een van de redenen waarom ik ook als predikant in de komende maanden een specialisatie ga doen in verband met in het kader van de permanente educatie. En dat heet contextueel pastoraat. En in contextueel pastoraat, daar gaat het ook over dat een heleboel zaken die in het pastoraat spelen, die bij mensen spelen, waar ze ook moeilijkheden mee hebben in het geloof, dat die zo te maken hebben ook met de context waar je uitkomt, met het gezin waar je uitkomt, met de scheve verhoudingen die er konden zijn. Hoe je ook zelf ook weer dingen van je vader en moeder ook eigenlijk weer overneemt. En dat contextuele pastoraat, dat wil zich inzetten om, als het ware, te leren om het niet meer door te geven, dat wat jij verkeerd hebt geleerd. Dus, dat is een mooie droom, dominee. Ja, is dat zo? Of gaan we ons maar bij neerleggen bij die nachtmerrie? Gaan we ons er gewoon bij neerleggen? Van, nou, het is nou eenmaal zo en we blijven brokken maken. Nou, dat is pas echt een wanhopig leven toch. Wij geloven dat de Heere God ook in de structuren wil werken. Dat gaat hij ook in deze structuur doen. Daar gaan we eens toch bij stilstaan, ook de komende periode. Maar hij wil ook in de structuren werken, ook in de verhoudingen. Ook in de gezinnen juist. Juist ook in die gezinnen waar gebrokenheid is, omdat wij als vader en moeder niet maar doorgaan. Dat heeft dat je eigenlijk op een bepaald moment, je bent slachtoffer. Hè? Je zijn slachtoffers. Maar je kunt ook zeggen, wij zijn slachtoffer, punt. En we gaan maar door met slachtoffer zijn. Dat kan u ook zeggen, ik ben een slachtoffer, punt. En ik zie dat toch te veel, dat mensen als het ware toch in die houding maar verder zijn gaan leven. En mijn kinderen, die hebben het nog beter, die krijg je dat soort verhalen. Maar ondertussen, eigenlijk geef je het zelf door. Maar in deze geschiedenis zullen we zien dat er eentje leert zich niet als slachtoffer te blijven gedragen. Gaat Jozef doen. Door de genade van God weliswaar. Maar God schakelt hem er wel in. Hoe gaat hij dat doen? Dat gaan we nog horen, maar ik wil al wel vast iets zeggen. Doordat Jozef ook ziet dat hij in dat hele gebeuren uiteindelijk ook niet de onschuldige is. Dat hij in dit hele gebeuren, ook in dit eerste beschrijving al van zijn leven, dat Jozef ook niet de rechtvaardige is. Ik weet wel dat er commentaren zijn die Jozef vanaf het eerste begin, vanaf dat hij een jongen was, alleen maar als rechtvaardige beschrijven. Iemand die het alleen maar supergoed deed, als supergelovige. Om uiteindelijk dat beeld waar hij naartoe wijst, die Jezus helemaal te doen gelijken. Maar gemeente, in dat eerste beschrijving, die eerste beschrijvingen van Jozef, zien we dat hij wel degelijk ook, dat er op hem ook heel wat aan te merken is. Dat hij een kwaad gerucht ook overbracht. Dat is roddelen. Als je letterlijk naar de Hebreeuwse tekst kijkt, is dat echt met het doel om roddel over te brengen. Dat was Jozef. Roddel overbrengen. En als je ziet, als hij de dromen van God ontvangt, staat nog niet bij dat ze van God zijn, dan moet hij ook nog ontdekken meer en meer. Dan moet je eens horen, in het Hebreeuws kun je dat ook zien, hoe die daar vol van is. En later staat hij een beetje als de golden boy, toch ook wel daarover te vertellen. U kan dat zien bijvoorbeeld in die woorden. En zie, in geuren en kleuren zit hij te vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dat had ook wel wat, had misschien ook wel wat terughoudender kunnen zijn. Je ziet ook wel, dat komt natuurlijk ook door die positie die zijn vader hem geeft. Maar Jozef op een bepaald moment heeft hij toch ingezien, natuurlijk hij is slachtoffer. Maar hij ontdekte ook, denk ik op een bepaald moment, dat hij ook niet vrij uitgaat. Dat is al wel een sleutel, gemeente. Ook naar je eigen functioneren. Je kan natuurlijk altijd blijven kijken, dat was ik slachtoffer. Ik word alleen maar kwaad aangedaan, dan raak je verbitterd. Maar als je soms ook naar je eigen proces kijkt en ook weet van nou inderdaad, heel veel narigheid overkomen, dat is ook niet goed, maar ik wil er anders mee omgaan. Nou, een sleutel is door als het ware ook te kijken, ook naar je eigen aandeel daarin. die door jouw gebroken situatie waarin je opgroeide weliswaar is gekomen, dat je dat ook niet goed hebt gedaan, dat je dat toch voor ogen ziet en daarin je verantwoordelijkheid gaat nemen. Daarin je stappen gaat zetten. Dat is hetgene wat we ook de komende periode ook nog gaan ontdekken. Ik hoop dat al een eerste sleutel is. Wil je in die slachtofferrol blijven? Het is je aangedaan. Ja, het is je ook je aangedaan. Of ga je zeggen van ik wil ook zelf kijken. Maar op een bepaald moment ben ik ook zelf wel op een scheve manier omgegaan. Ben ik gaan omgaan met geliefden. En ik wil er eigenlijk niet naar kijken. Omdat ik vind dat anderen met het aangedaan. Maar dat je op een bepaald moment toch weer kijkt van ja, maar daar was ik zelf ook niet. Was ik ook niet zuiver. En dat wat ik kan omkeren, ik kan het verleden niet omkeren. Maar kan wel stoppen door alleen maar in die slachtoffersrol te blijven. En te kijken waar ik zelf aan kan werken. En daarin je verantwoordelijkheid op te pakken. Nou gemeente, het eerste wat we in dit gedeelte dus willen benadrukken. Wat een verdrietige familiesituatie wordt ons hier beschreven. Aangrijpend. Het is geen gezin om door een ringetje te halen, om het zomaar te zeggen. Hoor je dat? Het is geen gezin om door een ringetje te halen. Bent u een gezin om door een ringetje te halen? Hebben wij zo'n gezin om door een ringetje te halen? Wat ik nou zo mooi vind, wat ik ook zo aansprekend vind, dat ik merk dat die gezinnen zoveel lijken, dit gezin ook zoveel lijkt op ons gezin. Dat het helemaal niet ver bij ons vandaan staat. En weet je wat ik nou zo verheugend vind? Dat we nou horen dat de Heere God zo'n gezin met gebroken verhoudingen. He, zo'n gezin. He, ook met grote zonden die ook plaatsvinden in het gezin. Ik heb een aantal dingen al genoemd. Ook van die broers. Maar ook hoe ze met elkaar omgaan. Dat nou juist zo'n gezin door de Heere God wordt ingeschakeld. Om redding te brengen voor de wereld. Want dit gezin waar zoveel op aan te merken is. Is tegelijk het begin van Israël. Dit gezin is tegelijk, zijn de kinderen van God. Kun je je voorstellen? Dit gezin zijn de kinderen van God. Het zijn de stamhouders van Israël. Met dit gezin, met dit ruwe materiaal, met dit gebroken materiaal, gaat God zijn weg. En ik wil dat ook tegen u en tegen jou zeggen. Dat als u en jij ook in je leven ook worstelt misschien wel. En je zit hier in de kerk en je hebt weer met heel veel moeite misschien de kinderen in de kerk gekregen. Of misschien maar één kind en andere kinderen niet. En je zegt van, nou de dominee moest eens weten wat voor een ellende wij vanmorgen weer in het huis hadden. Omdat we best wel even wat verhitte discussies hadden. Of misschien is er iemand wel helemaal niet thuis gekomen. En je zegt, dan ben ik kerkraadslid of ik ben misschien wel oud-kerkraadslid, ik ben jeugdleider. Maar ze moesten eens weten hoe het bij ons allemaal functioneert. Het is gewoon enorm moeilijk. En de ene die haakt af, lijkt het. En de ander die is zo brutaal als ik weet niet wat. En dan moeten wij met z'n allen in de kerk zitten. En dan mogen wij met z'n allen in de kerk zitten. En dan ben ik blij dat u naar de kerk bent gekomen. En dan ben ik blij dat u mag horen. Dat de gezinnen, de families waar God mee werkt, dat gezinnen zijn zoals hier wordt beschreven. En stop maar, gemeente, met je gezin vanuit je eigen kracht als het ware perfect te maken. Stop er maar mee om je gezin door een ringetje te krijgen. Want dat gaat je niet lukken. Maar het mooie is nou juist dat we mogen erkennen dat er veel ellende en gebreken zijn aan ons en aan onze gezinnen. En dat is dan zo bevrijdend. Misschien kent u wel dat oude verhaal. Hè? Voor een heleboel zal dat echt niet nieuw zijn. Er was eens een man hè, die op een bepaald moment zijn been verloor. En die man die vond dat verschrikkelijk. Want zijn leven zag er vanaf dat moment totaal anders uit. En hij vond dat zijn leven ook geen zin meer had. Hij had zijn been verloren en daarom ging hij in een klooster. En toen hij in een klooster was, toen ging hij vanuit zijn boosheid en zijn frustratie, ging hij allemaal tekeningen maken. Allemaal van fasen en allemaal fasen met barsten. En hij zegt, ja, zo is mijn leven, gewoon één gebroken troep. En zo zat hij in dat klooster. Op een bepaald moment vond hij toch zijn vrede. In dat klooster mocht hij toch weer in harmonie komen met zichzelf. Op een bepaald moment, toen hij ook werd opgezocht door iemand die hem in dat klooster opzocht, Toen zag die bezoeker dat deze man nog steeds van die voorwerpen, van die vazen aan het maken was met allemaal breuken erin. En die vroeg, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik begreep toch dat jij vrede had gevonden? Dit is toch allemaal geheeld bij jou? Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt, maar ik maak nog steeds ook vazen met breuken. Hij zegt, maar dit zijn ook vazen die geheeld zijn. Want hij zegt, juist door die breuken in ons leven komt het licht naar binnen. Juist door die breuken in mijn leven heb ik juist het licht leren zien in mijn bestaan. Als het allemaal zo perfect is in ons leven, ook als we kerkelijk perfect proberen te leven en als het ware het voor de ander maar hoog willen houden, oh, dan lijken we op die vazen inderdaad. Die proberen we steeds maar helemaal mooi te maken, mooi te laten glanzen. Dan ziet het aan de buitenkant ook zo mooi uit en dan voor onszelf. Maar dan kan het heel goed zijn dat het licht van God maar niet naar binnen kan schijnen. Omdat we steeds maar weer, de barstjes die er zijn, proberen we maar weer krampachtig, weer mooi te polijsten, proberen weer dicht te maken. Maar gemeente, zo'n geschiedenis van die oude, dat oude verhaal. Ik zou zeggen van, als we de Bijbels vertalen, is dat je op bepaald moment ook erkent, er zijn van die barsten in ons leven. En dat is eerlijk. Ook in ons leven, ook in onze gezinnen zijn er opvoedingsproblemen, of niet? Wie mag de hand opsteken waar geen opvoedingsproblemen zijn? Je zult ze krijgen, vroeg of laat. Ook in ons leven zijn er gezinnen waarvan je merkt van om ze in het spoor te houden, dat valt niet mee. En dat gaat ook door allerlei, soms ook ellendige en moeilijke periodes heen. Maar wat is het mooi als we als het ware dat voor Gods aangezicht mogen leggen en op een bepaald moment het ook erkennen. Hier, zo zijn wij. Wij zijn geen gezin om door een ringetje te halen. Wij zijn een gezin waar veel gebrokenheid is. Er is veel gebrokenheid. Ik heb geen contact bijvoorbeeld met die broer. Ik heb geen contact met mijn zus. Ik heb de jongens die kunnen dikwijls misschien goed met elkaar vinden. Of ze zoeken elkaar niet meer op. Ze begrijpen elkaar niet. Heren, er is zoveel aan gebrokenheid. En als we ook gewoon eerlijk zijn, ook kijken naar de zonden. Zijn de zonden van Simeon en Levi. Nou, we zullen niemand vermoorden. Maar onze zonden, de zonden achter het scherm. De zonden waarin we vooral denken aan onszelf als het gaat om luxe. De zonden als het gaat om inderdaad verhoudingen op je werk en niet omzien dikwijls naar anderen. Ach, de Heere die ziet het echt. We hoeven ons niet beter voor te doen. Wat is het dan bevrijdend dat je mag zeggen, Heere, ik kan niet anders dan erkennen dat er een breuk ook door mijn leven loopt. En ik worstel er elke week weer mee, ook als dominee. Met die breuk in mijn hart, ook de neiging tot zondigen en ook het doen van zonden. Maar Heere, tegelijk heb ik ook ervaren dat door die breuken heen u mij klein maakt. Als ik het eerlijk erken voor u. Dat u ons ook, als ik ze erken, maar ook zo afhankelijk van u weet. Dat u het ook echt moet doen, ook in ons gezin, in ons leven. En het mooie vanuit dit Bijbelgedeelte is dus echt van gemeente. Dat is ook de God die wij dienen. We gaan straks zingen, zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wie was de Heere God tot hulp? Jacob. Jacob en zijn kinderen. En Jacob is nog wel de oude naam, hè? Dus het is niet zalig hij die de God van Israël tot zijn hulp heeft, als we straks dat zingen. Dus ja, dat is die meer gelouterde Jacob die gestreden heeft met God. Nee, maar zalig is hij en gelukkig ben je als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Dat je in je leven hebt ervaren dat God, de God van Jacob, dat betekent, Jacob zijn naam betekent hielenlichter. Zijn naam betekent bedrieger. Zijn naam betekent, is die oude naam, dat staat voor dat oude leven. En dat God dus een God van de hielenlichters wil zijn. En dat God een God van de zondaren is. En in dit eerste deel van Jozefs leven ontdekken we dat dus. En gemeente, ik hoop dat het voor u bevrijdend is. Dus twee dingen wat we van dit gedeelte kunnen leren. Eén is dat God dus werkt met gebroken materiaal. En dat is ook anno 2022 niet anders. Dus laat je niet ontmoedigen als er ook in uw gezin nu misschien wel een heleboel problemen zijn. En dat je niet zegt van nou, dan zijn wij geen christelijk gezin meer. Ik moet maar stoppen met mijn taken uit te voeren. we kunnen maar beter opgeven, want het komt niks uit onze handen. Nee, maar erken dat en verheug je dat de Heere God met zulk materiaal wil werken. Zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, Heer. Als u een God van Jacob en zijn zonen wilde zijn, Heer, dan hebt u vanaf het eerste moment ook laten zien wie u bent, de God van de zondaren. En dat is ook inderdaad wat we in Efeze 2 lezen, toch? Uit genade bent u zalig. Niet uit u, niet uit uw werken. Maar omdat God in uw gebroken leven met zijn licht wil gaan schijnen. En als we die breuken niet herkennen, oh, dan zijn we zo'n lichte vaas. Dan kan dat licht niet naar binnen. Maar als we het eerlijk belijden, dan kan dat licht naar binnen erkennen. En dan gaat hij in die gebrokenheid, gaat hij een weg met ons. Misschien die ook met Jozef in het bijzonder en ook met Israël, ook met die broers. We gaan dat nog allemaal volgen. En het tweede is dus, gemeente, laat je dus gebruiken. Hè? Ook de komende tijd. Raak niet ontmoedigd, hè, maar laat je gebruiken. Ook vaders die priesters in het gezin zijn, maar die de pijn voelen dat het niet lukt. Raak niet ontmoedigd. Ga door in het dienen van God. Moeders die zo trouw hebben gebeden voor hun kinderen als ze hun kinderen naar bed brachten. En je zegt, die kinderen die gaan op dit moment niet in dat spoor. Blijf getrouw in dat werk dat je doet. De Heere ziet het. En juist is dat evangelie er elke zondag om tot een gebroken wereld, tot zijn kinderen te spreken in al hun gebrokenheid. Gemeente, laat u bemoedigen door dit gedeelte. Het laatste wat we vanuit dit gedeelte willen leren. Dus het is verdrietig. Dat is het eerste wat ik heb gezegd. Hè? Maar blijf niet in die slachtofferrol. Maar kijk ook naar je eigen aandeel. En neem je verantwoordelijkheid om het anders te gaan doen. En ik hoop daar ook als predikant je nog mee te helpen. Als ik ook dat contextueel pastoraat wil volgen. Kan ik niet iedereen tegelijk. Maar ik mag dat ook weer uitdelen. Ik hoop dat het tot zegen mag zijn. Maar wacht daar niet op. He, daar is ook nu al stappen te zetten daarin. Het tweede is, wat is het verheugen? Wat een verheugend gedeelte dat de Heere God met zo'n gezin zijn weggaat. Sterker nog, door dit gezin gaat hij, door dit gezin, het gebroken gezin met vier vrouwen, he, met een soort samengesteld gezin, gaat de Heere redding brengen. Dan laat hij de Heere Jezus uit voortkomen. Is wat. Dan laat hij de Heere Jezus uit voortkomen. En uiteindelijk is dat ook het derde punt. Al gemeente, als we naar die Jozef-verhalen zullen luisteren, dan zullen we ook steeds kijken naar de Heere Jezus. Jozef en Jezus. Wat lijken die veel op elkaar? Oh, zegt een jongere. Jozef die zo aan het roddelen is, dat deed Jezus toch niet? Nee, dat deed Jezus niet. Jozef die zo trots is en ja, toch een beetje overdone, als die cold boy vertelt allemaal wat hij heeft meegemaakt. Jezus was toch meer van de ootmoed, zeker waar. Dus wat dat betreft, gelukkig is Jezus meer dan Jozef. Maar je zou wel kunnen zeggen, Jozef, wat laat zijn leven een messiaanse gestalte zien, hè, van de Messias Christus Jezus. Als we kijken naar dat Jozef de geliefde van zijn vader was, wat was de Heer Jezus? De geliefde van zijn vader. En wat leefde Jozef steeds ook in een verbondenheid met Jacob? Wat leefde de Heer Jezus steeds in verbondenheid met God zijn vader? En zelfs voordat hij ging preken, hè, begon hij met amen, amen. Ik heb al eens eerder gezegd, ik geloof dat voorwaar amen, amen is als een slot op een gebed. Hij heeft gebeden met zijn vader, amen, amen. Dat is Jezus. Jozef, zijn broers geloofden totaal niet in hem. Zijn broers, die gingen hem als het ware meer en meer haten. En de Heer Jezus, ook zijn broers geloofden niet in hem, lezen we over hem. Wat moet het ook een eenzaamheid geweest zijn, ook voor die Jezus in dat gezin. He, met alle mensen die hem al zo anders vonden, zijn vrienden en zijn vriendinnen. Maar dan ook zijn broers. Wat een eenzaamheid voor de Heer Jezus, vanaf dat allereerste begin. Ook in je eigen gezin. En uiteindelijk ook die Jozef. Dat gaan we de komende tijd doen. Die ook zo in zijn leven breuken heeft. Breuken door zijn opvoeding. Breuken wat hem wordt aangedaan. Ach, wat is hij daarin ook een type van de Heer Jezus Christus. Wat een breuken ook in het leven van de Heer Jezus. Wat een lijden, wat een haat van mensen. Wat een barsten in zijn bestaan. Man van smarten. Maar er is één verschil, een heel groot verschil. Denk terug aan dat oude verhaal. Die barsten die in Jozefs leven er zijn en in zijn broers en bij Jacob en bij u en bij jou en mij. Als ze er zijn, erken het voor God en ze mogen breuken zijn waardoor het licht binnendringt in ons leven. En zonder die breuken is ons leven vaak zo potdicht. Dus vaak door die breuken ontstaan er kieren, waardoor God met zijn licht in ons leven kan schijnen. Jezus had ook van die breuken, van die kieren, van die lijdenstekenen in zijn leven. Maar bij Jezus werkt het anders. Bij Jezus kwam door de breuken het licht naar buiten. Jezus was God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En toen hij wandelde op deze aarde, werden juist door zijn breuken steeds meer het licht en de liefde van God meer en meer zichtbaar in uw en in jouw leven. Waardoor het nu mag klinken. Tot al die mensen die ook vanmorgen aangesproken zijn. Met al hun breukjes, met al hun grote kloven, met al hun pijnpunten. Dankzij Jezus, deze heelmeester mogen weten. God is nabij. God is in Christus Jezus nabij. De gebrokenen van hart en de verslagenen van geest, ook in ochtend. En ook in Psalm 146 mogen we dat ook zo vaak zo mooi zingen. Hij hield de gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. Deze Jezus is in die Jozefgeschiedenis steeds weer zichtbaar. En we hebben ook om gebeden dat hij ook steeds weer onzichtbaar aanwezig mag zijn in ons midden. Ook vanmorgen. Ook vandaag. Om ook zo uw plekje langs te lopen. Leg je leven in zijn handen. Amen. We willen samen zingen Psalm 146. En dan zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Gemeente, we willen samen de Heer God danken en bidden, voorbeden doen. Barmhartig en genadig God. Ja, Heren, in het bijzonder ook van die laatste woorden, Heren, daar worden we ook echt van binnen warm van. Dat u de God bent die trouw houdt tot in eeuwigheid. En we danken u, Heren, dat u dat ook zo laat zien door die geschiedenis van Israël heen, vanaf dat allereerste begin. Dat u trouw houdt aan uw belofte. En dat u ook hier in de gebrokenheid van mensen werkt en uw plan volvoert. En natuurlijk, Heren, gaat dat niet buiten de verantwoordelijkheid ook om van mensen. En Jozef, die ook uw woorden mocht vernemen in de dromen. Hij doet er aanvankelijk nog niets mee. Maar natuurlijk moet het ook tot een antwoord komen, dat hij ook gaat beantwoorden aan die dromen, aan die woorden die u hem ook daardoor bekend maakt. En dat hij op een bepaald moment ook inderdaad ook zelf kijkt naar zijn eigen aandeel en zijn verantwoordelijkheid ook oppakt onder de leiding van u. Dan zien we ook iets bijzonders gebeuren, Heren. Ook geen weg over rozen, maar wel een weg onder uw zegen. Ook een weg waarin ook gebrokenheid zal blijven. Maar daarvoor, Heren, en daarin bent u werkzaam. Wilt u uw licht laten schijnen, dat we het nooit vergeten. Ook hier op aarde. Dank u, Heren, voor die geweldige bemoediging die daarin ligt, Heren, dat u trouw bent. En dat u niet schijnt in gezinnen die door een ringetje te halen zijn. Heer Jezus, u hebt dat ook toch steeds weer geleerd. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. En Heren, en ook na die bekering steeds weer opnieuw dagelijkse bekering. Leven onder de leiding van u. Totdat we eenmaal ook mogen aankomen in dat hemelse Kanaan. Heer, ik wil u bidden, Heren, voor alle gebrokenheid die er is. Heren, wilt u waarmaken wat u in uw woord zegt. Woorden die ook in de prediking klonken vanuit de psalmen. De Heere is nabij de gebrokene van hart. En hij behoudt de verslagene van geest. Wees nabij. En wilt u, Heren, ook helen. Zoals het ook in de andere psalm staat. Hij hield de gebrokene van hart. En hij verbindt hen in hun smart. Hier, als we hier zo zijn gekomen. Dat dit woord van u al een woord was waarin we hoorden, Heren, dat u ons kent. Dat u naar ons omzag. Dat u heel dichtbij kwam. En ons ook meeneemt. Moed geeft. Hoop geeft. Ook in de gebrokenheid waarin we verkeren. We danken u, Heren, voor de Heere Jezus. Voor de breuken in zijn leven. Waardoor het licht van God er van binnenuit doorheen straalt voor de wereld. Verloren in zonde en schuld. We danken u voor zijn lijden en sterven. Wij danken u dat hij is gaan zitten aan de rechterhand van zijn hemelse vader, dat hij regeert zoals die Jozef dat ook eenmaal doet. En dat we mogen weten, het gaat naar zijn toekomst. Heren, keer dan het kwade om in ons leven, in het persoonlijk leven, in het leven van de kerk. Heer, het om ten goede. Heer, het ook om in ons eigen land en volk. Ze horen van de nood die er is in Ter Apel. Heren, dat wij er niet alleen naar kijken, maar ook als kerk ook niet denken van ja, daar kan ik niks aan doen. Ook opnieuw ook weer kijken en niet wijzen naar anderen, wat laat de overheid liggen. Of misschien dat we ook weer kunnen kijken, wat is mijn aandeel erin als ik blijf zitten en niks doe? Heb ik daar dan ook niet mede schuld aan? Dat onze verantwoordelijkheid ook opnemen, ook als kerken, nu daar, maar ook steeds weer waar dan ook, Heren, in die momenten van alle dag. Waarin wij het kunnen opnemen voor de zwakkeren, voor zij die geen helper hebben. O levende God, ontferm u over vluchtelingen en bewaar ons land en volk voor een harde, koude hart die alleen maar langs kan rijden om te terug. En gedaald, o levende God, keer ook het kwaad, ook van polarisatie, ook ten goede, maar help Heren. Om ook met alles wat er speelt, ook de samenleving, ook om te maken deel uit van die samenleving. Daar een ander geluid in te laten horen. Wil u bidden voor de christelijke politici die zich daarvoor inzetten. Dat we het mogen laten horen, niet alleen met woord en daad, voor de kerken. Dat ze een ander geluid mogen laten horen, Heren. Het geluid van het evangelie, dat licht geeft in de gebrokenheid van mensen. Wil u bidden, Heren, voor de nood op de wereld. Voor de nood in Oekraïne, wat een gebrokenheid daar. En alweer een half jaar is die oorlog bezig. Wil u bidden, Heren, voor onze zusters die ook hier weer bij ons in de kerk zitten. En broeders wellicht. Heren, ontferm u, Heren, over hen. Wilt u hen ook troosten, ook in hun pijn, naar geliefden. Heel, Heren, ook bij hen, de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. En wilt u die oorlog stoppen? Wil u ook bidden voor Russische families, daar waar jongens ook anders zo weinig perspectief hadden en dan maar kiezen voor zo'n legerfunctie en gewoon kanonnenvlees zijn, verschrikkelijk. O, dat de oorlog mag stoppen, Heren. Geef mensen wijsheid in hoogheid gezeten. Wil u bidden, Heren, voor uw volk Israël, het volk waar u uw weg bent meegegaan. Een volk, Heren, waar we ons niet over hoeven te verheffen. Maar we danken u, Heren, dat u dat volk tot zegen bent geweest in Christus Jezus. Maar ook in zoveel meer dingen nog tot zegen wil zijn naar uw beloften. Heren, wilt u uw beloften volvoeren ook aan dat volk. Wil u bidden voor de noden en de zieken in onze gemeente. Dan denken we ook aan de Heer van Eldik. Wees hem ook nabij, ook in zijn ziekbed. Ook dat sterfbed waarop hij ook ligt. Ontferm u over mevrouw Hommerson van Lavieren. Over mevrouw Geurts van Olderen, over mevrouw van Beuzeren van de Kraats en mevrouw Budding van Zetten. Maar ook andere heren die hier nu niet genoemd worden, maar die ook in een moeilijke situatie verkeren. Heren, wees nabij in de gebrokenheid. Dat door alle breuken heen, heren, uw licht, uw liefde mag schijnen. En dat ze zich nog daarin mogen koesteren. En dat dat licht een uitzicht mag geven over hun bestaan en over degene die zij lief hebben. Heren, zo leggen we deze gebeden voor u neer, biddend of u ze wil verhoren. In de naam van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heren en Heiland. Amen. Gemeente, we gaan nu luisteren naar een luisterlied. Je kan het niet zozeer zien op het scherm, maar dat hebben we toen ook wel eerder gedaan, hè, met de Oekraïns lied. Bijvoorbeeld het Onze Vader hebben we toen gehoord. Dit is het lied heet Een Gebed voor Oekraïne. Het is een Oekraïense hymne, gepubliceerd in 1885. En dit lied, dat sluit elke liturgie in de Oekraïns-Griekse katholieke kerk af. Maar ook in de orthodoxe kerk, maar ook in andere kerken. Dus zij zijn gewend om kerkdiensten met dit lied af te sluiten. En het heeft ook te maken met de tekst die gezongen wordt in dit lied. Ik wil er iets van weergeven. Het is namelijk ook ons slotlied, dus wij mogen luisterend, maar ook biddend, want het is een gebed voor Oekraïne, maar bid ook voor Ter Apel, bid ook voor je eigen land. Laat het een gebed zijn, hè, voor, naar aanleiding van de preek, voor je eigen gezin, voor je eigen familie. Maar woorden die dus in het Oekraïens dan klinken, vertaald naar onze taal, is dan Heer, o grote en almachtige, bescherm ons, en dan is een bijzonder dus een Oekraïens lied, bescherm ons geliefde Oekraïne. Maar wij mogen dat dus ook breder zingen, ons, bidden, ons land, ons volk, zegen ons. En zegen ons met het licht van uw heilige stralen. En dan verlicht ons uw kinderen met kennis. Laat ons groeien in liefde. Schenk ons volk en land al uw vriendelijkheid en genade. Schenk ons met de vrijheid. Schenk ons met vrijheid, zegen ons met wijsheid. En leid ons in een vriendelijke wereld, zo wordt dat gezongen. Nou, dat laatste is blijvend actueel voor Oekraïne en ook voor heel de wereld. Daar laten we naar luisteren en biddend naar luisteren. Straks bij de uitgang wil ik vast zeggen, hebt u gelegenheid om uw gaven te geven. En dat kan ook op de digitale manier zoals u gewend bent. Ook van harte de collecte bij u en jou aanbevolen. Luisteren nu naar dat lied. Ukrainska Pisna voor jullie, voor ons. Wij bidden voor jullie en wij denken aan jullie en wij willen jullie niet vergeten. Dus weet, ons hart is met jullie, maar ook met anderen. En ik hoop, gemeente, want het is wat, dat ze ook steeds bij ons mogen zitten. Dat wij de ruimte mogen geven, ook in onze diensten, om in ieder geval zo'n enkel moment ook voor hen een bekend en herkenbaar onderdeel in de liturgie te hebben. En ik hoop dat u daar ook steeds begrip voor hebt. Laten we nu gaan onder het zegen van God en ik wil vragen of u wil opstaan van uw zitplaatsen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.